Michael's gonna give you all the money. Salvatore op tijd of dus. Ik heb wel eens gedacht, de vragen zijn een heleboel deed. En als je dan kijkt hoe gauw het afgelopen is, dan moeten de antwoorden wel bijzonder kort zijn.
Ja, misschien wel.
Nou ja, dat kwam nog even een stapel.
Ja, er komt net een stapel bij, ja. Maar die stapel die erbij komt, ja. Dat zijn ook allemaal van die lange dingen. Ik doe eerst al de korte vragen.
Kijk maar.
Dit is wat de mensen hier bij elkaar bedacht hebben. Ja, misschien de rest dan
misschien. Ja, let's go.
Ja.
Grijp je afstandsbediening en houd dat die werkt.
Pianist, even stil. Pianist, wijs. Goed.
We zijn goed om te kijken.
Ja, dames en heren, wilt u allen weer even zo min mogelijk bewegen? En rustig blijven zitten. En geen geluid maken.
Goedenavond, vrienden. Tja, u vraagt weer er niet omheen te draaien. Kan ik misschien niet alles beantwoorden, maar ik zal mijn best doen.
Alsjeblieft, de coördinaten van de grot in de Karakorum, waar 1 miljoen boeken van Atlantis liggen. Dan gaan we de volgende. Oh, die kunnen we niet lezen. Even snel lezen.
Geen commentaar.
Zijn traumatiserende ervaringen uit de jeugd geworteld in analoge trauma's uit vorige levens en moet prenataal iets van worden opgeroepen om in de jeugd het trauma zelfs mogelijk te maken?
Nou, over het algemeen niet. Je zou het zo kunnen zeggen. Een jeugdbeleving beïnvloedt zeer sterk, omdat het tot de primaire ervaring behoort, het onderbewustzijn en is daardoor conditionerend voor de rest van het leven. Karmatische ervaringen, dus van vorige levens, worden verwerkt in het gehele patroon plus de keuze van de incarnatie en komen dus in het geheel wel mede tot uiting, maar zijn niet bijzonder dwingend in vergelijking tot een jeugdtrauma. Voldoende?
Wanneer was de beschaving in de Gobi-zee? Waren de mensen echt 3 meter lang en waren het humanoïden?
Het waren humanoïden, het waren zelfs mensen. Zij het dat ze er iets aapachtiger uitzagen dan de meeste van u. Maar de tijd dat dit was, ongeveer 17.000 jaar geleden is de woestijnvorming begonnen. En ze hebben daarvoor een rijk gehad van ruim 5000 jaar, kunt u het zelf uitrekenen.
Als door psychische oorzaken een depressie ontstaat, waar is de energie dan heen? Is de energie bezig pijnlijke psychische inhouden te verdringen? Dat snap ik dan niet, want omdat deze pijnlijke inhouden juist depressie veroorzaken.
Het is iets anders. Wanneer je dus een depressie hebt, dan is er sprake van een strijd tussen een werkelijkheidsbeeld en een voorstellingsbeeld. Wanneer deze twee beide door het ik gehandhaafd worden, dan zal de poging van beide om elkaar te domineren het grootste gedeelte van de energie van de patiënt opslokken. Kun je een van de factoren tijdelijk of blijvend verzwakken, dan neemt de energie van de patiënt weer toe. Voldoende?
Het lijkt redelijk te veronderstellen dat een gevoel van gebrek tot gewelddadig gedrag aanleiding geeft. Bijvoorbeeld honger leidt tot voedselroof. Welke frustraties veroorzaken in Nederland een toename van agressief gedrag? Of vindt u dat het geweld niet toeneemt?
Dat ligt eraan wat u als geweld wilt definiëren. maar over het algemeen geldt voor de doorsnee Nederlander dat hij een steeds omvangrijker beeld heeft van wat hij zijn recht acht, terwijl hij daarentegen wat zijn plicht zou zijn, steeds minder belangrijk acht. Een balans tussen recht en plicht is echter noodzakelijk, omdat zonder beide dus eenvoudig niets gebeurt, terwijl wanneer één van beide sterker is, over het algemeen het gedrag een afwijking vertoont van norm, en zeker wanneer hierbij het rechtsbesef of besef van rechten groter is dan het besef van plichten, leidt dit tot een bruskering van de gemeenschap en dit kan voeren tot gewelddadigheid.
Is het verblijf van een groepje buitenaardse in Taos in New Mexico in een basis onder de grond met toestemming van de Amerikaanse regering aan u bekend?
Geen commentaar.
Kent u de healing circles van Gildas en wat vindt u van hun werkwijze?
Ja, healing is in feite niets anders dan het herscheppen van evenwichten en wel door onevenwichtigheden door een grotere evenwichtigheid te domineren, zodat het evenwicht zichzelf herstellende zonder deze dominantie evenwichtig verder kan gaan. En als u daar dus de stellingen en de werkwijze bij vergelijkt, dan kunt u vanzelf een oordeel uitspreken.
Waar houdt de Witte Broederschap zich mee bezig de komende maanden en het komende jaar? En hoe kunnen we meewerken?
Ze houden zich bezig in feite met het doen ontstaan van een samenwerking die noodzakelijk is, wil de mensheid in de volgende fase beschaafd en toch goed verder leven en bestaan. Hoe je ertoe kunt bijdragen, houd u niet bezig met wat ver weg gebeurt, maar probeer in uw eigen omgeving zoveel mogelijk alles goed te maken, anderen een beter leven mogelijk te maken, maar gelijktijdig ook uw eigen rechten voortdurend en bewust te verdedigen. Het verdedigen van recht is in deze tijd zeer belangrijk, omdat men over het algemeen een minachting heeft voor het recht van anderen, zeker wanneer het minderheden betreft. Voldoende?
Hoe verhouden de veranderingen van de laatste tijd zich met het geestelijk licht?
Ja, een beetje moeilijk. Er is geen antwoord op te geven. Ik zou het zo willen uitdrukken. Het is het valse lichten voor zonsopkomst.
Hoe verklaart u het dat er zo weinig mensen komen luisteren naar een spreker van zo'n hoog niveau?
Heel eenvoudig, er wordt niet geadverteerd. Geadverteerd vooral met een blote dame erbij, zouden er veel meer mensen komen.
Een moeder heeft tijdens een zwangerschap verschijnselen van allergie, niesbuien, loopneus enzovoort. Na de geboorte is de moeder de allergie kwijt. Het kind heeft de allergie. Hoe verklaart u dit?
Dat kan uit zeer veel verschillende oorzaken ontstaan en u zou daar in feite een medische expertise over moeten vragen. Over het algemeen is het zo dat de moeder tijdens de zwangerschap bepaalde stoffen in zich heeft of heeft opgenomen die in wisselwerking met het wordende kind dus de allergie veroorzaken, terwijl de allergie daardoor gelijktijdig in het embryo verder wordt verankerd en in het embryo dus alleen via bepaalde maatregelen zouden kunnen worden bestreden en die kunde bestaat op aarde nog niet. Het is wel mogelijk.
Hoe?
In feite door een ingrijpen waarbij bepaalde enzymen en stoffen zodanig in de moeder worden ingebracht dat ze dus deel gaan uitmaken van de omgeving van het wordende kind. Maar dat is een heel ingewikkelde procedure. En daar zou je zelfs genenkaarten en dergelijke bij nodig hebben. Dan dat allemaal uit te leggen is te veel voor een vragenrubriek.
Kunt u iets vertellen over de bepaalde acupunctuurpunten op het voorhoofd en in de nek die bij stimulering herinneringen aan vorige levens zou kunnen bevorderen?
Zijn mij niet bekend. Herinnering aan vorige levens is in feite een verandering van bewustzijnstoestand. Voorhoofd en nek geven inderdaad een paar punten waardoor zenuwstromen kunnen worden beïnvloed. Ze hebben een kalmerende en gecombineerd nog met een op de arm aanwezig punt ook verdovende, pijnverdovende uitwerking. Maar zijn niet op zichzelf oorzakelijk voor het ontstaan van deze herinneringen waarop u doelt.
Bent u bekend met de huidige lasertherapie waarbij homeopathische middelen met laserlicht in het lichaam worden ingebracht bij een patiënt? De resultaten
mij onbekend.
Zijn... in het... Dat is een beetje onduidelijk. De vorige eeuw zijn door Sisla interessante geneeskundige... Of Tesla?
Tesla.
Zijn door Tesla interessante geneeskundige apparaten gemaakt. Bijvoorbeeld een telrabur. Hoe staat er?
Tevra.
Een tevra. Dat lees ik niet.
Nou, het is heel eenvoudig. Deze man heeft dus een aantal principes ontdekt waarbij niet stoffelijke krachten kunnen worden omgezet in stoffelijke werking of beweging. Heeft hierop niet alleen geneeskundige, maar ook andere apparaten gebaseerd. En heeft zelfs gebruik gemaakt van symbooltekeningen, welke toch een aansluitpunt gaven voor het ontstaan van werkelijke verschijnselen. Dit zelfs tot elektrische, statische, zowel als gelijkstroom effecten toe.
Is die kennis bewaard of is die...
De kennis is voor een deel bewaard. Maar helaas is de wijze waarop hij het deed werken teloor gegaan, omdat hij zelf in feite altijd deel was van de apparatuur die hij hanteerde. En anderen dat niet begrijpen, die denken dat het vanzelf moet werken.
De vitaliteit van de eikenbomen in ons land gaat schrikbarend achteruit. Vele bomen sterven. Wat is de oorzaak en wat is een oplossing voor dit probleem?
Je zou het eigenlijk kunnen zeggen dat dus in het huidige milieu een aantal van de voedingsstoffen die de eik en wat dat betreft ook de beuk van nodig hebben, dus niet meer voldoende voorkomen, terwijl gelijktijdig andere en verzurende invloeden optreden die bijvoorbeeld wel bevorderlijk zijn voor de groei van vogelkers en dergelijke, maar die gelijktijdig bepaalde grote bomen aantasten.
Is het steken van naalden in een acupunctuurpunt een verstoring in de aura of de levensstromen die compenserend werk voor de ziekte? En hoe werkt dit?
Het is in feite niets anders dan het beïnvloeden van een zenuwknooppunt op een zodanige manier dat alles in het lichaam een zenuwreactie ontstaat. Hierdoor ontstaan werkingen die compenserend kunnen werken voor bestaande afwijkingen in het lichaam. Daarnaast kun je bepaalde zenuwwerkingen en zenuwstromen in hun geheel, hun snelheid en dergelijke beïnvloeden. De levensstroom wordt mede hierdoor beïnvloed, een inductie vanuit het zenuwstelsel, maar wordt niet onmiddellijk door de naald beïnvloed. Voldoende?
Is die invloed alleen op het zenuwstelsel of ook op andere delen?
Wanneer je het zenuwstelsel beïnvloedt, beïnvloed je indirect onder meer bloedsomloop, harmoniseer je of verstoor je bepaalde spierevenwichten en daarnaast, omdat er een totale verandering optreedt, ook de levensstromingen, maar deze worden dus niet direct hierdoor getroffen, maar alleen in, zeg maar, compensatie zullen zij zich moeten aanpassen binnen het geheel van het organisme. Kan zeer grote schade aanrichten en helaas gebeurt er nog alles in de moderne tijd.
Zijn maan en zon oersymbolen die bij contemplatie een energetische werking hebben?
Symbolen hebben een energetische werking wanneer u eraan gelooft en erin opgaat. Over het algemeen werd de zon beschouwd als zijnde mannelijk en de maan als vrouwelijk. Hierdoor ontstond dus een dualiteit in beïnvloeding van de aarde door twee soorten goden die elk in zich weer behoorden tot een schaar van verdere invloeden. Door zich te richten op de zon of de maan had men dus volgens het oude geloof een contact met bepaalde kosmische invloeden die men dan goden en dergelijke noemde. Ook in deze tijd kan dit soms werken, maar dan zult u over het algemeen wel bepaalde kleuren nodig hebben. Bijvoorbeeld een zonnesymbool getekend in goudkleur op een blauw vlak heeft over het algemeen een grotere uitwerking dan een op een zwart vlak of alleen de zonnecirkel. Een maansymbool dient altijd vol te zijn en dient in zichzelf zilver te zijn, kan gecombineerd worden met rood of zwart en blauw. Het kan niet gebruikt worden met groen en zo kun je verder gaan. Je hebt dan dus bepaalde figuren. Maar vergeet niet dat je in deze symboliek ook gebruik kunt maken van een vierkant, een driehoek, een ovaal en andere vormen, gewoon meetkundige figuren, mits er een voldoende kleurcontrast is tussen de grondkleur van het symbool en de omgevende kleur van het veld, dat meestal vierkant wordt uitgebeeld. Dit behoort tot meditatietechnieken. Het is in feite een sleutel tot bepaalde in de mens berustende neigingen of kwaliteiten die door de beschouwing geactiveerd een innerlijke belevingswereld openbaren waar je normalerwijs geen toegang toe hebt.
Heeft kennis niet ook een belangrijke begripswaarde? Heel vroeger was voortplanting bijvoorbeeld, de rol van de man daarbij, een onbegrijpelijk iets. Nu heeft men daarvoor niet alleen kennis, weetjes, maar ook een zekere verklaring gevend inzicht daarin en in andere dingen. Kennis lijkt nodig ook voor begrip.
Begrip berust op aanvaarding van het verschijnsel en doorvoelen van zijn betekenis. Kennis is de omschrijving van het verschijnsel, ongeacht of je het wezen daarvan werkelijk doorgrondt of niet. Wanneer we kijken wat kennis bij de mensheid heeft aangericht en we zien daarnaast wat begrip of wijsheid daar al tegenin hebben gebracht voordat het redelijk aantoonbaar was, dan kunnen we dus wel de conclusie trekken dat kennis niet altijd verrijkend is en zeker niet een basisvoorwaarde voor begrip, maar dat begrip en kennis tezamen een harmonie kunnen betekenen die een van beide waarden zonder de andere alleen kan verstoren.
Hebben de huidige wetenschappen, natuurwetenschappen bijvoorbeeld, niet ontzettend veel aan inzichten en gegevens hier doorgegeven? Is het niet nuttig dit alles te verzamelen en te boekstaven?
Ja, dat ligt eraan. Over het algemeen zal men zeggen, ja, het is wel aardig tot men hoort uit welke bron het stamt. Hè?
Aardse wetenschap is methode en persoon gebonden, begrensd. Waar sommige van uw sprekers de totale eenheid kennen, zijn de daarop waarschijnlijk gebaseerde inzichten en gegevens ook ten aanzien van wetenschappelijke onderwerpen in een zekere zin absoluut?
Alleen zover het onze eigen wereld en daarbij dus ons eigen begrip betreft, want er zal altijd meer bestaan dan wij kunnen omvatten. En dien ten gevolge kan hetgeen wij zeggen een betere benadering zijn van de werkelijkheid zonder dat het de werkelijkheid volledig omschrijft of weergeeft.
Alle egocentrisme heeft vroeg of laat een terugslag op de betrokkenen. Geldt dit ook voor agressie en instinctgedrag bij dieren? En kun je daar wel een bewuste activiteit spreken?
Dat ligt eraan hoe je bewustzijn wilt omschrijven. Ik zou zeggen, de dieren handelen wel degelijk bewust, maar binnen een kader dat anders is dan dat van de mens. En fouten die ze maken in hun gedrag vinden over het algemeen onmiddellijke bestraffing door de omgeving, terwijl bij de mens een fout in gedrag door de omgeving soms wordt aangemoedigd, totdat de misdraging dermate omvattend wordt dat de gemeenschap probeert haar geheel te vernietigen, daarmee haar eigen waarde teniet doen.
Worden de mensen in Rusland en China niet tekort gedaan door van hoger hand de seksualiteit te onderdrukken? Het produceert mogelijk beter zo, maar of is dit zelfs of is dit zelfs niet waar?
Ook dit is niet waar. Het is namelijk zo dat seksualiteit in een moderne maatschappij te sterk wordt overschat. Haar betekenis is een uitingsbetekenis die echter nooit de volledige waarde van het leven kan omvatten, laat staan het belang en de betekenis van het leven kan bepalen. Je zou het moeten zeggen, in feite is dus elke poging om de seksualiteit te beheersen alleen een poging om een zekere agressie op ander terrein te doen ontstaan, die men dan hoopt te kanaliseren op een wijze dat degenen die ervan profiteren hun eigen seksualiteit volledig kunnen uitleven.
Sommige astrologen kennen Pluto, misschien ook Neptunus en Uranus, een nog grotere orb toe dan de zon. Is dit terecht en moet men Pluto bij de schorpioen associëren en Mars bij de ram?
Je kunt de grote planeten nooit aan één sterrenbeeld binden, tenzij voor een bepaalde tijd. Hun langzame loopduur betekent dat ze een voortdurende invloed hebben gedurende een zekere periode. En deze kan dan worden gebonden aan het sterrenteken waarin ze zich bevinden op dat ogenblik. Maar de zon is uiteindelijk de dominerende invloed in het zonnestelsel. En alles wat van de planeten komt, is mede voortgekomen uit het veld dat de zon genereert. Waardoor dus de banen van de planeet mede bepaald worden. En de weerkaatsing van licht, die eveneens licht van de zon is, gereflecteerd door de eigen werking van een planeet. Met uitzondering van Jupiter, die nog eigen interne krachtbronnen heeft. Waardoor ze ook nog een eigen straling weergeeft. Voldoen.
Alle mensen zijn gelijkwaardig, maar met verschillend bewustzijnsniveau. Dit leerde Jezus ook al. Mensen worden in het algemeen als meer waard beschouwd dan dieren. Is dit ook zo en wordt een ziel die dierenincarnaties achter de rug heeft en nu voor het eerst in een mens incarneert, daardoor opeens meer waard?
Waardebepaling is iets waar de mens zich mee bezighoudt, de kosmos niet. Een zijnsbepaling is voor de kosmos niets anders dan het punt waarop je zelf ageert binnen een geheel dat je in feite vertegenwoordigt. En als zodanig zijn dieren en mensen gelijkwaardig. Maar een mens behoort tot een bepaalde kaste, zou je kunnen zeggen, een bepaalde rangorde die in de schepping op het ogenblik bestaat. En als zodanig is het lot van een mens belangrijker dan het lot van een dier, om de doodeenvoudige reden dat de mens in staat is zich te verdedigen, terwijl het dier daartoe niet in staat is. Ongeacht de mooie idealen die overal worden verkondigd, is in het geheel van de kosmos, zover ik herken, altijd het recht van de sterkste nog bepalend voor situaties die dan door de personen die sterk zijn, meestal gerechtvaardigd worden genoemd, zonder dat ze het ooit wezenlijk zijn. Voldoende?
Wat is de kleur van de uitstraling van de planeetgeest van Jupiter, respectievelijk Saturnus, en wat is haar betekenis?
Ja. Ik zal proberen heel kort op te antwoorden, want het is heel erg complex. Saturnus heeft een uitstraling die tamelijk hardblauw is, als jij wilt omschrijven. En de betekenis daarvan is in feite redelijkheid en gelijktijdig herstel van evenwicht. Daardoor is Saturnus in feite rechterlijk, maar ook gelijktijdig vaak beul. Jupiter daarentegen heeft een uitstraling die het best kan worden omschreven als een diep rood. Een beetje tomaatrood misschien. En deze uitstraling geeft aan dat Jupiter in feite meer lotsbepalend kan werken dan bijvoorbeeld Saturnus doet, maar dit altijd langs geleidelijke lijnen pleegt te doen, terwijl Saturnus met plotselinge ingrepen verandering veroorzaakt. Voldoende?
Is er een verband tussen Hilarion en hilariteit, nomen est omen? En was Hilarion een humoristisch meester en leefde hij op Kreta en wanneer?
Ja, Hilarion heeft nogal wat rondgetrokken, is zelfs in Spanje geweest. Maar je zou kunnen zeggen, is ook op Kreta geweest, ja. Mag je wel zeggen. Of hij daarmee ook een komische meester was. Een soort Toon Hermans van de esoterie of zoiets. Dat betwijfel ik eigenlijk. Hij was in feite iemand die leerde dat de vreugde van het leven gelijktijdig de zin uitmaakt van hetgeen je bent en doet. Dat de bevestiging, dus de positiviteit van het leven, de belangrijkste waarde is. En dat deze filosofisch niet kan worden gebonden aan toestanden of bezittingen, maar alleen aan de kern van het eigen wezen zoals deze zich manifesteert tegenover de buitenwereld.
Saint-Germain zou nu in de stof verkeren. Heeft hij bepaalde openbaringen gebracht en is hij eigenlijk wel dood geweest? Dit in verband met diverse geanceneerde begrafenissen gedurende zijn laatste, zeer langdurige leven.
Nou, misschien is hij dan niet anders dood geweest dan officieel. Maar ik zou zeggen, wanneer hij zich wil manifesteren, zal het niet meer zijn als de Saint-Germain. Want dat is maar een beeld uit het verleden. En voor die tijd heeft hij andere namen gehad en na die tijd heeft hij nog andere namen gevoerd. Laten we ons daar maar niet mee bezighouden. Laten we ons alleen maar gelukkig prijzen dat er altijd nog figuren zijn die zekere wijsheid door de eeuwen heen aan de mensheid kunnen overdragen. En die gelijktijdig over zekere kennis en machten beschikken. Die ze, zeker in deze tijd, over het algemeen gebruiken tot het welzijn van de mensheid.
Is het goed te praten dat de opstanden van de socialistische partijen in Rusland met geweld gepaard gingen om zo hun doel in het voordeel van het welzijn van het volk te bereiken? En wat zou de beste oplossing nu in deze situatie zijn?
De beste oplossing zou zijn dat men langzaam en voorzichtig de mensen ontwendt aan een leiding die alles bepaalt en hen dus steeds meer stem, maar ook verantwoordelijkheid geeft voor de gang van zaken in bedrijven, kolchozen en dergelijke, terwijl men gelijktijdig de handel steeds verder liberaliseert. Zou men ze plotseling vrijlaten, dan krijgt men alleen maar dat de mensen eisen stellen zonder begrip te hebben voor al datgene wat ermee verbonden is.
Dus Gorbatsjov heeft gelijk en niet Yeltsin.
Huh?
Dus Gorbatsjov heeft gelijk en niet Yeltsin.
Yeltsin is een zeer goed politicus en dat betekent dat hij zeer weinig gelijk pleegt te hebben. Een politicus is namelijk iemand die geen gelijk heeft, maar doet alsof hij het heeft en daardoor anderen ervan overtuigt dat hij datgene tot stand heeft gebracht wat anderen hebben gedaan.
Waar komt de dampkring, de atmosfeer op aarde eigenlijk vandaan?
Op het ogenblik dat de aarde nog zelf gloeiende massa is er dus naar buiten toe een uitstoting geweest van allerhand elementen, waaronder vele lichtere. Deze lichteren echter zijn in de aantrekkingskracht gebleven en hebben langzaam maar zeker een laag gevormd. Water heeft er een lange tijd ook deel van uitgemaakt, H2O, en is dus ontstaan door een atoomverbinding die tot moleculaire structuur voerde, et cetera. Bij verdere afkoeling van het oppervlakte zijn de zwaardere verbindingen weer op de aarde teruggekeerd. En zoals bijvoorbeeld water maken ze nog steeds deel uit van een kringloop tussen atmosfeer en aarde. De zwaarste elementen zijn aan de kern teruggezakt als ze in voldoende mate aanwezig waren. Bijvoorbeeld in de kern van de aarde vindt u nikkel, ijzer, kobalt en daarnaast enkele, maar niet al te veel, vormen van uraan bijvoorbeeld. Maar deze zijn in massa te klein om eigenlijk de activiteit van de kern te kunnen bepalen. Voldoende?
Kennen de oceanen evenals de atmosfeer een soort weer, bepaalde stromingen en dergelijke, en welke krachten spelen hierbij een rol?
Ja, je zou het kunnen zeggen dat er een vergelijking mogelijk is tussen de oceanen en de atmosfeer. Omdat namelijk warmtestraling en dus temperatuursverschillen, zowel voor de atmosferische storingen en stromingen, als ook voor de stromingen in de oceanen mee verantwoordelijk zijn. Daarnaast wordt de stroming van de oceanen nog voor een deel bepaald door de aanwezige onderzeese werkingen, het bestaan van stuwingsgebergten bijvoorbeeld in het midden van de Atlantische Oceaan ongeveer. En deze bepalen dus afwijkingen in stroming. En u hebt er bijvoorbeeld aan te danken dat Nederland een wat beter klimaat heeft dan het zonder de golfstroom die nu het kanaal doorkomt, het geval zou zijn. Wanneer namelijk dat gebergte niet aanwezig zou zijn en niet daarbij ook nog bepaalde vulkanismen zouden voorkomen op de oceaanbodem, zou heel waarschijnlijk Ierland het goede klimaat hebben en zou het u veel dichter bij een vastelandsklimaat zitten. Voldoende?
Ik heb nog schriftelijke vragen, maar we moeten aan de tijd denken.
Dat ligt aan wat voor vragen het zijn. Laten we kijken. 1, 2 of 3. Het ligt eraan wat voor antwoord er nodig is.
Hoe heeft ooit de overgang van Jezus' leer tot het instituut kerk kunnen plaatsvinden? En was Petrus en eventueel Paulus hier persoonlijk de oorzaak van?
Je zou kunnen zeggen dat de grootste verantwoordelijkheid hiervoor bij Paulus ligt. Paulus is namelijk een man die voortkomt uit een bepaalde sekte van de Joden die zich heel sterk bezighielden met de wetmatigheden die uit de openbaring werden afgeleid. Het resultaat was dat hij probeerde om dezezelfde ordening in de leer van Jezus aan te brengen en hierdoor de geest ervan voortdurend geweld heeft aangedaan, zoals zelfs uit sommige van zijn brieven zal mogen blijken. Zijn beroep is weliswaar welwillend en goed op de mens, maar gelijktijdig probeert hij zijn eigen gevoelens, en heel vaak gevoelens die hij al voor die tijd heeft gehad, dus toen hij nog christenen vervolgde, over te brengen op de nieuwe christenen. Wanneer hij zegt dat het beter is om niet te huwen, maar aan de andere kant dat het beter is te huwen dan te branden, dan heeft hij het over zijn eigen temperament. En niet over datgene wat Jezus noodzakelijk acht voor zijn leerlingen. En als je dat even gaat begrijpen, dan zeg je dus, institutionalisering komt voort uit de behoefte van gedreven mensen die de waarheid zelf wel beleven van de leer, om hun eigen reactie op die leer en de omstandigheden waarin ze zich bevinden als regel op te leggen aan anderen. Dat is altijd het begin van institutionalisatie. Het is een welbedoeld uitdrukken van de eigen persoonlijkheid, maar gelijktijdig daardoor anderen onderwerpen aan de gevolgen die voor die anderen wel eens desastreus kunnen zijn. En dan krijg je natuurlijk vanzelf dus daardoor het ontstaan van een overheid. De bisschoppen zijn in feite voor een groot gedeelte te danken aan Paulus en niet aan Petrus zoals men misschien zou denken. Wel is Petrus door Paulus tot bisschop van Rome benoemd, maar zonder primaat. Het primaat is later pas opgeheist, dat was ongeveer 340, 350 na Christus. Toen het primaat eenmaal was vastgesteld, werd het in feite een soort vorst zijn. Het werd een stoffelijk vorstendom. En daarna waren de gelovigen te dom om te begrijpen wat hun vorsten in feite waren. Daardoor was het mogelijk dat men het geloof oplegde aan anderen met vele gedragsbeperkingen en regelen die in feite ten doel hadden de overheden van datzelfde geloof grotere middelen en mogelijkheden te verschaffen. En toen dat niet meer ging, is veel later, dat is ongeveer 1800 geweest, die buurt, dus de onfeilbaarheid ex cathedra van de paus verkondigd, waarbij een tijd lang gold, als de paus iets zei, zei God het. Toen men ontdekte dat dat al te gek was, heeft men dus dat ex cathedra een bijzondere nadruk gegeven. De paus was alleen onfeilbaar in leerstelligheden. En ik zou eraan toe willen voegen dat de paus stellig zich voortdurend vergist in de leer die hij verkondigt. Voldoende?
Het waren wel drie vragen dan.
Ik dacht genoeg, ja. Ik dacht dat genoeg is. Zullen we nog slotwoord eraan vastknopen, ja? Enig idee, onderwerpje?
Intelligentie.
Vrede. Storm.
Nou, ik zou zeggen, als u stormachtige intelligentie vrede kan vinden in zichzelf, dan hebben we de juiste ontknoping. Maar misschien mag ik het zo zeggen. Als ik alles weet wat anderen weten, ben ik al vergeten wat ik in mijzelf wist, zodat ik niet meer onbetwist meer ben dan ik ooit eens was. Wanneer ik in mijzelf besef hoe rust en vrede in mijn wezen mij doen erkennen zonder vrezen wat er in rond mij bestaat en mij de kracht ook vinden laat om zo te leven en te leven met dat wat rond mij manifesteert, dan heb ik voor het eerst geleerd wat intelligentie vaak mijn wezen heeft misdreven. En wil ik vrede vinden in het leven, zoek ik naar een werkelijk besluit. Ik ontken mijzelf niet, maar breid mijzelf uit totdat ik voel vertakt als wezen deel te zijn van al wat is. En zo het gemis en alle vrezen en al begeren snel vergeet. Omdat ik mijzelf als deel van alles, alles en toch niets ook weet. Kunt u het daarmee doen? Denk er maar zo van aan. En na deze wijsgerigheid dus een goede raad. Zoek niet in het vreugdefeest van Pasen uw eigen herijzenis of het haast zijn. U hebt het mis. Uiteindelijk, wanneer men in het paasfeest het verleden op gaat rakelen, is het eindresultaat uiteindelijk kakelen, kakelen, kakelen. Goedenavond.
Over een kwartier gaat hij. Hij is net vertrokken.
Dan hebben we nog geen haast.
De volgende bijeenkomst is dus niet in april. Het is de tweede woensdag van mei. En dat is 9 mei. Ook weer. Ja? De metro vertrekt over ongeveer 12 minuten, 13 minuten. En u moet in 5 minuten loopt u naar het station. Ja, voor één keer kan het. Ja, zoals het er nu uitziet. Ja, daarom, want het, in het begin zou ik dat aangeduurd, maar ik wel, maar dan hou ik daar rekening mee.